werd er wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbare en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend vindt in het evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk van vers 26 tot 45. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echt breken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat u eens naastens is. Lezen we nu Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd een engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit de huize Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, hij zult bevrucht worden en een zoon baren, en hij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem den troon zijns vaders Davids geven. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf een bevruchting met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haar haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschied als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zover.
Laat de trachten in de naam des Heeren aan te roepen. Grote, heilige, volmaakte, rechtvaardige majesteit Gods in de hemel. De hemel heeft tot u een troon, de aarde tot de voetbank van uw heilige voeten. Met majesteit en macht en glorie en heerlijkheid bekleed zijn. Voor wie de engelen eerbiedigt, der aangezichten bedekkende uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Gans aarde zij van zijn heerlijkheid vervuld. O, wie zou u niet vrezen, koning der heiligen? Hoog en vreselijk zijt galon, uit uw verheven heiligdom, God Israëls geprezen. En wie en wat is de mens? Dat is een diep gevallen mens, dat men zich zou onderwinden om tot u te naderen. Of dat we een besef van zouden mogen omdragen, dat we stof en as zijn, minder dan een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Lager zijn we gezonken. Want dat is een onzondig stof wat gij op aarde geschapen hebt, maar wij zijn zondig stof en als tegenstrevers tegen u, de levendige God. We hebben u naar troon en kroon gestaan. En hoe zullen we dan tot u kunnen naderen? Ach, en gij zijt buiten Christus een verterende vuur en een hevige gloed bij wie niemand wonen kan. Mozes heeft aanschouwd wanneer een kwam en in het hoeden van de schapen en de brandende braambos zag, heeft een getuigd: ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom die braambos brandt maar niet verteert. En gij hebt hem toegeroepen: nadert hier niet toe, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En gij hebt hem openbaard, dat grote wonder aller wonderen, dat gij als de eeuwige trouwe verbond Jehovah wel een verterende vuur voor de Egyptenaars zou zijn in de toekomende, maar niet voor Israël. Omdat gij zelf als een verzoend God in Christus in de braambos uzelf openbaart. En nu zit gij in de hoge hemelse troon, niet meer in een brandend braambos. Gij openbaart uzelf nu door uw woord in uw kerk. Och, dat we een besef van mochten omdragen in onze harten. En dat het ons gegeven mogen worden te naderen tot een troon. Johannes heeft ook een groot hemels gezicht mogen aanschouwen. Ik zag een grote hemelse troon, en die op dezelfde zat, een vader in zijn hoge heerlijkheid en majesteit. En een lam was in het midden van de troon, en het lam zal hem wijden tot aan levende fonteinen der wateren. O, door middel van dat lam, Gods wat geslacht is, kan de vader nog gemeenschap houden met zondaren en met goddelozen. In het lam wat geslacht is, is verzoening teweeggebracht en de goddelijke toren gestild. En de deugden Gods volkomen opgeluisterd en bevredigd in de geliefde en in de beminde. En hebt gij een welbehagen in mensen, een stof van verwondering en aanbidding voor de heilige engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Gij ziet altijd door het lam en via het lam op uw kerk ter neer. En daarom is er nog een grond. En daarom is er nog een mogelijkheid op dat zondaren nog kunnen naderen tot een troon van God. En niet met slaafse vrezen, nog met angst, want dat is niet nodig, want gij zijt vol van barmhartigheid, vol van goedertierenheid en vol van liefde Gods in Jezus Christus. De apostel heeft vol verwondering uitgeroepen: God is liefde. Als we dat nu nog maar eens geloofden, als we nog maar eens geloofden dat gij zijt wie gij zijt, en zoals gij uzelf in uw woord geopenbaard hebt, wat zouden ons leven zou totaal anders worden. Zouden we zonder u niet meer verder kunnen leven? Zouden we zo hard van u niet meer kunnen denken, zoals we zo dikwijls doen? En zouden we het niet langer tegen u volhouden? We zouden knielen diep in stof en as. En zouden zo ook een God gaan beminnen? Zouden zo een God verbonden worden met de enige en nauwe band? Het zou een wonder worden dat zo'n grote God ons nog draagt en spaart. We zouden nu eren en verheerlijken en roemen en prijzen het lam wat geslacht is. We zouden het uitroepen met de verloste schaar. Gij zijt waard te ontvangen de roem en de lof en de hulde en de glorie en de heerlijkheid, de aanbidding en de dankzegging tot in eeuwigheid. En dan mocht u ons nu vandaag een klein beginnetje van willen leren. Als enige beginsels van het zuiver geestelijke leven. Van de droefheid naar u, de levende God. En het oprechte godsgemis. En de ware vernedering der ziel. En dat uitzien en die verlegenheid. Op de Pinksterdag werden de mensen zo verlegen. Ze wisten niet meer wat ze doen moesten. Wat moeten we doen om zalig te worden? De stokbewaarder was verlegen. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat het voor ons ook in ons hart uitgewerkt mogen worden. Ik weet niet wat ik doen moet. Misschien dat er onder ons zijn die zeggen: ik heb het zoveel geprobeerd. Ik heb mijn best wel gedaan. Maar ik weet het niet. Ik kom er niet uit. Ik kom niet verder. Ik blijf in mezelf. Ik blijf in mijn schuld. Ik blijf in mijn onbekeerlijke staat. Oh, dat dan de dag en de uur is mag aanbreken. Dat u zelf van het werk wilt gaan door de kracht van de Heilige Geest. En dat er een overbuiging in het hart geboren mag worden. En die overbuiging en vernedering der ziel op dat we aan uw voeten terecht mogen komen. Een beter plekje is er niet. Als zouden we er moeten sterven, dan hebben we nog een gelukkige dood. Als we aan de voeten van de Heer Jezus mogen sterven. Want dan gaat de hemelpoort open voor de zulken. Dan zou de poort hier in ons leven schijnbaar gesloten blijven. Maar dat mocht u dan genadig willen schenken, dat we daar een plekje mogen krijgen. Groter voorrecht is er niet te bedenken. En in de laagte, in stof, in de vernedering. En als dat gebeurd is in ons leven, dat we ook meerdere oefening mogen krijgen in de afsnijding, in de ontgronding, in de ontbloting. Omdat we alles zouden verliezen wat geen God in Christus is. En dat we aan de zijde Gods mogen terechtkomen en onder de aanbiddelijke deugden Gods, waar onze mond gestopt wordt. En waar we de hel niet kiezen. En waar we de hemel niet kiezen. Maar waar we u kiezen. Onvoorwaardelijk geheel en al en volkomen. En leem zijn in de handen van de grote pottenbakker. En dan kunt u met mee ons doen wat u wilt. Dan zijn we het met u eens. En dat mocht u genadig willen werken door de kracht van de Heilige Geest. En zo dragen we dan elkander aan u op. En niet alleen in onze geestelijke nood, maar ook in onze tijdelijke noden. Gedenkende die man die in het ziekenhuis ligt, er mag beterschap zijn. U mocht het verder ook wel willen maken dat er ook weer thuis mag komen. En anderen die ziek geweest zijn weer op mogen komen. U mocht ze ook willen gedenken ten goede. Die thuis ziek ligt. En graag op zou ik willen gaan, maar niet kan. U mocht in de zwakheid ook haar willen gedenken en sterken en ondersteunen. En zo in ieder in het zijne naar weg, staat en toestand geef dat we tot u zouden wenden. En dat er honing aan de roede mag zijn. En dat we vernederd mogen worden onder uw krachtige hand. Want dat is al de helft van de genezing. Als we onder u mogen bukken en buigen. Het is geen vrucht van eigen akker, integendeel. Maar u kunt het schenken door de kracht van de Heilige Geest. Zo dragen we dan elkander aan u op. Weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. Een gezinskruis, huwelijkskruis, kinderkruis, kerkelijk kruis, het is er allemaal. Maar een kruis geeft gij een goede moed, zonder trouw zij niet sterven, heeft een dichter getuigd. Dat we dat ook mogen ondervinden tot de genade Gods. En dat we zo vernederd mogen worden. En dat we het kruis van Jezus Christus zouden mogen leren dragen. Dat is nog een andere gang. Dat zou grootste voorrecht zijn. Dan zouden we er ook niet meer van af willen. Want dan zouden we buigen onder uw goddelijk juk. Dan zouden we het ook ondervinden wat gij getuigd hebt. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een liefdedienst die nog nooit een sterveling verdroten heeft. Het zal ook niet gebeuren ook. En zo mocht u ons dan samen willen gedenken met jeugd, met jonge mensen, met kinderen. Och, u mocht er nog eens onder willen werken. Het zou toch zo'n voorrecht zijn als er onder de jeugd en de jonkheid nog mogen gevonden worden die naar hun schepper gaan zoeken en vragen. En dat er kinderen in Sion geboren zouden worden, van welke leeftijd dan ook. Sion is nu net als een oude onvruchtbare vrouw. Er wordt zo weinig geestelijk zaad geboren. Maar als we nu op u mogen zien, dan is er toch nog hoop. We hebben het uit uw woord pas gehoord van Elisabeth. En deze is haar die onvruchtbaar genaamd wordt de zesde maand van verwachting. En dan een oude onvruchtbare vrouw. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. O, gij kunt Sion ook nog weeën geven. En zonen en dochteren voortbrengen. Zou het bij de mensen onmogelijk zijn, zou het ook bij mijn God onmogelijk zijn, heeft de profeet getuigd. Geen ding is onmogelijk bij u. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zullen er voortgebracht worden van kind tot kind en geslacht tot geslacht. O, dat we het mogen zien, dat we het mogen horen, en dat de geest des Heeren uitgegoten mogen worden onder jongen en ouder en klein en groten. Dat de oude verbondsbeloften vervuld mogen worden, uw toezegging waargemaakt en uw naam verheerlijk en uw koninkrijk uitgebreid. Daartoe gedenkende al degenen die geroepen worden voor te gaan, in welk kerk of verband dat ze zich ook bevinden. Och, wil sterker ondersteunen, bekrachtigen, als van onder eeuwige armen, dat we de breuken Jozefs mochten betreuren en bewenen, dat we met een eenparige schouder u zouden zoeken en dienen, dat de levende kerk in de schuld geplaatst mogen worden in de diepe beschaamdheid voor u, om met schaamte en schuld terug te keren naar de levendige God. We zouden er goed mee zijn en er zou weer glans en sieraad van uw kerk uitgaan. Die genade smeken we van u in de verzoening van al onze zonden. Om diens wil, die op de kruisheuvel van Golgotha gebeden heeft. En nog bid aan de rechterhand des vaders. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Amen. We zingen van Psalm 68, het derde en het zevende vers. Verblijdt u in God met hoogmoed, hij is der wezen vader goed en een beschermer krachtig. Daar weduwen in billijkheid, in de tempel vol heiligheid, heeft hij zijn woonst eendrachtig. Hij is die de eenzamen geeft, een huis dat vol van kinderen leeft. Na haar langwijlig wachten, de gevangenen hij ontslaat en verstrikt de boosdaders kwaad. Ja, laat ze in het land versmachten. En wat er verder volgt, 3 en 7 van Psalm 68. Tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk, Lucas 1, en daarvan het 35ste vers, het tweede gedeelte, waar Gods woord aldus luidt. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. In onze tekstwoorden spreekt de engel Gabriël ten eerste van de geboorte van Gods zoon uit een maagd. En ten tweede van de wonderlijke vernedering van Christus, dat hij die zonde op zich wilde nemen en door toerekening deze menselijke zondige natuur wilde dragen, aannemen, om al zo dezelfde op te luisteren. Dus ten eerste de geboorte van Gods zoon uit de maagd. Wanneer de tijd was aangebroken bij de vader bepaald, zond hij de engel Gabriël naar de maagd Maria in Nazareth. Een maagd van koninklijke afkomst, maar die haar koninklijke waardigheid verloren had. Deze maagden werd door God begenadigd met een waardigheid ver verheven boven alle koningen en koninginnen. Ze zou de moeder worden van de Zoon des Allerhoogsten. Haar verlegenheid was groot en haar nederigheid openbarende aan de engel, zeide ze tot hem: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Waarop Gabriël haar de geheimen Gods ontsloot met deze toezegging: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Met recht merkt een apostel Paulus later hierover op: en buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Het was dus werkelijk vlees en bloed uit Maria dat Christus aannam. Dus niet een denkbeeldig lichaam, maar een waar lichaam. Daarom staat er: geworden uit een vrouw. En zoals brood en tarwe komt van, en wijn, zoals brood van tarwe komt en wijn van druiven, zo is Christus geworden uit een vrouw. Zijn lichaam was uit het vlees en de substantie van de maagd Maria. En dit is juist die heerlijke verborgenheid Gods, dat God geopenbaard is in het vlees. Mijn vrienden, in de schepping werd de mens gemaakt naar het beeld Gods. Maar in deze menswording van de zonen Gods werd God gemaakt naar de gelijkenis van een mens. Hoe is dat zo kunnen gebeuren? Wel, op een speciaal en bijzonder gebod van God den Vader. Daarom staat er: God heeft zijn zoon gezonden geworden uit een vrouw. Op een bijzondere wijze heeft de Vader Christus bestemd om mens te worden. Hetgeen aangeeft hoe noodzakelijk dat het is om een roeping te hebben tot enige zaak van gewicht. Als men in Gods zaak zonder roeping handelt, handelt men ook zonder zegen. Christus wilde geen mens worden zonder goddelijke opdracht en toewijzing en goedkeuring van zijn Vader. Maar was er dan werkelijk geen andere weg mogelijk om gevallen mensen weer te herstellen dan dat God vlees zou aannemen en als mens zou komen op deze aarde? Als het gaat over de verborgen wil van God en het hoe van Gods wil, dan moeten wij zwijgen. Het is gevaarlijk om in de ark van Gods te gluren. Wij mogen niet disputeren over de beginoorzaak en over de wil van Gods, wat in zijn verborgen hart en gemoed ligt. De wijze God heeft deze weg van verlossing behaagd, goedgekeurd en gewild. En het was ook betamelijk, want de mens moest Gods recht voldoen en bevredigen, omdat de mens tegen God gezondigd had. Maar nooit zou de mens dat kunnen. Daarom is Christus, die God is, heeft de menselijke natuur aangenomen, blijvende nochtans God, en kon alzo in zijn menselijke natuur lijden, nochtans zijnde een goddelijk persoon. En dit was mijn vader wel behagelijk. Waarom werd Christus dan uit een vrouw geboren? Zult gij verder vragen? Wel, de belofte van Genesis 3 vers 15 moest vervuld worden. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Bovendien, Christus werd uit een vrouw geboren, opdat hij de schande die een vrouw over zich gehaald had door de verleiding van de slang zou kunnen wegnemen, en die door deze vrouw en moeder Eva over het ganselijke menselijk geslacht gekomen is. Nu geeft Christus, door vlees en bloed aan te nemen van een vrouw, het deze sekse weer in volle ere herstelt, zodat de vrouw die aanvankelijk de man had doen zondigen, die kan het nu weer goed maken door hem een zaligmaker te schenken. Maar gij zult zeggen, moest Christus dan uit een maagd geboren worden? Zeker, mijn beminden, dat was een oogpunt van welgevoeglijkheid, God betamelijk. Het zou niet betamelijk zijn dat God een moeder zou hebben anders dan een maagd. En het zou niet betamelijk zijn dat een maagd een zoon zou hebben anders dan alleen hij die waarlijk God is. En zo was er ook een reden van noodzakelijkheid. Want immers was de Heer Jezus op de gewone wijze der natuur geboren, dan zou hij besmet zijn geweest. Aangezien allen die uit Adams lendenen voortkomen met zonde besmet en bevlekt zijn. Maar Christus moest in zijn menselijk bestaan rein, zuiver, heilig en onbevlekt voortgebracht worden. Nochtans werd hem de erfzonde toegerekend als borg. En zo heeft hij beantwoord aan hetgeen de profetie van hem tevoren heeft getuigd. Maar hoe kon Christus uit het vlees en bloed van Maria geboren worden en toch zonder zonde zijn? Want de reinste maagd is toch immers besmet, ook met erfzonde. Dit raadsel wordt door de Heilige Geest zelf ontraden en ontbonden. Gabriel getuigt, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. De Heilige Geest zal over u komen, daarmee wil Gabriel zeggen, de Heilige Geest, die zal dat deel van uw vlees en bloed, van u, Maria, zodanig vormen, zodanig heiligen, zodanig reinigen, dat uit die substantie het lichaam van de Zoon van God zal voortkomen. Evenals een alchemist de droesem van het goud extraheert en verwijdert, zo heeft de Heilige Geest dat deel van het vlees van de maagd gezuiverd en gereinigd door het af te scheiden van de zonde. Hoewel de maagd Maria zelf zonde had en bevlekt en besmet was, nochtans dat deel waaruit een Heilige Geest Christus Jezus formeerde naar zijn menselijke natuur, dat deel heeft hij zelf gezuiverd, gereinigd en geheiligd, zodat de ontvangenis van Jezus met recht een reine ontvangenis in een onreine maagd kan genoemd worden. Basilius, een zeker oud kerkvader, zegt, het was de Heilige Geest die het vlees van de maagd waaruit Christus werd gevormd zegende. Maar er ligt een nog groter verborgenheid in, De Heilige Geest die Christus Jezus formeerde in de buik van de maagd, heeft op een wonderlijke wijze Christus menselijke natuur, dus zijn ziel en lichaam, verenigd met zijn goddelijk persoon. En dit is de grote verborgenheid waarin engelen met verbazing vervuld zijn en met aanbidding voor neerbuigen. Hij vraagt verder, wanneer is Jezus Christus in het vlees gekomen? De schrift is er duidelijk genoeg in. Als de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. In die volheid des tijds moeten we verstaan de tijd die de Vader bepaald heeft. Maar in het bijzonder is de volheid des tijds die tijd die de profeten tevoren verkondigd hadden. Wanneer de volheid kwam, namelijk dat de beloften vervuld zouden worden. En al de wettische schaduwen en zinnenbeelden door Mozes gegeven, wanneer de tijd vervuld was, dat ze afgedaan hadden omdat Christus zou komen, wanneer die tijd al zo vervuld werd. Christus verscheen in de wereld. De volheid destijds zijnde naar de wil van God en naar de profetie van degenen die de wille Gods verkondigd hadden onder het Oude Testament. Dus met betrekking tot de kerk des Heren mag dat aan ons tot een troost dienen en tot een blijdschap. Dat hoewel we nu nog niet die vrede en zuiverheid en die heerlijke kerkstaat zien die wij wel wensten en die door God beloofd is komen zal in de wereld, nochtans, als de volheid des tijds er zal zijn, als de bestemde tijd zal aanbreken, als de tijd van God verordineerd vervuld is, als de tijd er rijp voor is, de Heer zal zijn beloften vervullen, de verlossing van zijn kerk zal uitspruiten en God zal opnieuw rijden op de wagen van zijn eeuwig heil en van het evangelie, overwinnende en opdat hij overwon. Maar mijn aandachtige toehoorder zal mogelijk zeggen, wat zijn nu de reden geweest dat Jezus Christus in het vlees gekomen is? Wel, de causa prima, dat is de allereerste beginoorzaak, is de eeuwige liefde des Vaders geweest. Liefde Gods is de diepste motief in den Vader. Maar niet alleen in den Vader, het is ook in Christus de Godmens. Liefde tot de mens, liefde tot de zijnen, is het eeuwige mededogen in het hart van Christus. Daartoe heeft hij vlees en bloed willen aannemen. De menswording van Jezus is eigenlijk niets anders dan de liefde Gods, liefde overdekt met vlees en bloed. Het aannemen van de menselijke natuur door Christus is een meesterstuk van goddelijke wijsheid. En het is een monument van de eeuwige liefde en de vrije genade des Vaders. Nog een andere reden waarom Christus vlees en bloed heeft aangenomen is, opdat hij onze zonden zou kunnen dragen. Luther zegt, Christus werd de grootste zondaar, want hij droeg het gewicht van de zonde der wereld op zich. Vanzelf moeten wij zulks verstaan dat Christus de grootste zondaar werd door toerekening, geenszins door bedrijf. Er is nog een reden waarom Christus vlees en bloed aannam, namelijk opdat de menselijke natuur voor God weer haar schoonheid zou vertonen. En vervolgens dat de goddelijke natuur voor de mensheid weer haar liefelijkheid zou kunnen vertonen. Twee zaken die wij nader willen uitwerken voor uw aandacht. Ten eerste nam Christus dus vlees en bloed aan, opdat de menselijke natuur voor God weer haar volle schoonheid zou kunnen vertonen. Want, mijn vrienden, door onze zonde en afval van God is onze menselijke natuur bevlekt, schuldig, ja afschuwelijk. gezegd dat ons vlees is vol van etterbuilen, namelijk de zonden, die stinken als de zweer. En dat is in de ogen God zo afschuwelijk, hij kan ons zo niet zien, nog verdragen. Maar nu komt Christus en neemt ons vlees en bloed aan. En nu maakt hij dat onze menselijke natuur, haar vorige en oorspronkelijke heiligheid, schoonheid en sieraad voor God weer vertoont. Evenals de zon op een spiegel schijnt en deze een heldere glans weerkaatst. Zo maakt Christus, die bekleed is geworden met ons vlees en bloed, dat de menselijke natuur weer glanst en haar lieflijke heiligheid, schoonheid en sieraad weerkaatst en vertoont in de ogen van God. Maar ik zeide u dat er nog een tweede reden is die ik nader uit zou werken, dat Christus bekleed geworden is met ons vlees, opdat de goddelijke natuur haar lieflijkheid ook weer voor de mens kon vertonen. Want die reine goddelijke natuur is te vreselijk en ontzagwekkend voor de mens om te aanschouwen. We zouden niet voor hem kunnen bestaan. Ziende hem zouden we niet kunnen leven. Maar nu Christus zich met ons vlees bekleed heeft, maakt hij dat die goddelijke natuur weer liefdevol en heerlijk en beminnelijk voor ons is. Wij hoeven nu niet zo bang te zijn God te aanschouwen, omdat we het kunnen en mogen doen door middel van de menselijke natuur van Christus. Het was vroeger de gewoonte onder schaapherders zich te kleden in schapenvachten. Dat was geruststellender voor de schapen. Zo bekleedde Christus, dat lam Gods, zich ook met ons vlees, opdat de goddelijke natuur aangenaam en lieflijk voor ons zou kunnen zijn. Deze menselijke natuur is dus als een spiegel waardoor we de liefde en de wijsheid en de heerlijkheid en de genade in kunnen zien. Er is nog een reden waarom Jezus de menselijke natuur verenigde met zijn goddelijk persoon, opdat hij ons weder tot God zou kunnen brengen. God was tevoren een vijand vanwege onze zonden, maar nu Christus het vlees heeft aangenomen en de schuld en de straf en de zonde daarin heeft gedragen en weggedragen, wil de Vader zijn gunst en zijn liefde mededelen. Evenals een koning toornig is op een onderdaan, en de zoon des konings trouwt met diens dochter en zo bemiddelt voor die onderdaan en hem weer in de gunst van de koning herstelt. Zo heeft Christus zich met onze menselijke natuur willen verbinden en die willen trouwen, opdat wij in de zalige gemeenschap van zijn Vader eeuwig hersteld zullen worden en in zijn liefde en in zijn gunst eeuwig zullen mogen delen. O mijn beminden, komt hier en aanschouwt en ziet in deze spiegel de oneindige liefde des Vaders, dat God, toen wij onszelf door de zonde in een staat van toorn en verlorenheid gebracht hadden, dat God een Vader naar de rijkdom van zijn genade zijn eigen Zoon gegeven heeft, geworden uit een vrouw, gezonden om mensen te verlossen. Aanschouw de oneindige liefde van Jezus Christus, dat hij gewillig is zo diep te buigen, dat hij ons vlees heeft aangenomen. De engelen zouden het beneden hun waardigheid geacht hebben dat ze ons ontluisterde vlees en bloed moesten aannemen. Voor hen zou het inderdaad een vernedering zijn geweest. Welke koning zou bereid zijn om een zak aan te doen over zijn gouden kleding? Maar komt en aanschouwt hier de Zoon van God in zijn diepe vernedering, aantonen de onuitsprekelijke liefde van Jezus Christus. Was Christus niet in vlees gekomen, dan waren wij allen tot een vloek geworden. Was hij geen mens geworden, dan zouden we allen voor eeuwig opgesloten liggen in de gevangenis. Is het dan niet te verwonderen dat een engel de heraut mocht zijn om deze blijde boodschap van Christus bekend te maken? De liefde van Christus in zijn komst in het vlees zal dus hierin blijken en wordt hierin geopenbaard. Deze liefde wordt nog vergroot als we op nog enkele zaken letten, namelijk waar hij vandaan kwam. Hij kwam vanuit de hemel der hemelen. Hij kwam uit de hoogste plaats. Hij kwam uit de boezem van de Vader. Die door sommige oudvaderen genoemd wordt. Hij kwam van een korf van hemelse zoetheid. Ziet hoe groot die liefde is. En waarin ze des te meer geopenbaard wordt. Als we opletten tot wie Christus kwam. Kwam hij tot zijn vrienden. Nee, hij is gekomen tot zondige mensen. Hij kwam tot mensen die zijn beeld geschonden hadden, zijn liefde veracht. Hij kwam tot opstandelingen. En toch is hij gekomen met het doel om de opstand te breken en die te overwinnen. Hij toch kwam tot een gevallen mens. Niet tot de gevallen engelen, want hij heeft de natuur niet aangenomen. De gevallen engelen zijn duivelen die nooit hersteld kunnen worden, hoewel ze van een edeler afkomst waren, hoewel ze intelligenter schepselen waren, geschikter om te dienen, zijn er zelf ook geesten, geschikter om God die een geest is te dienen. Nochtans, die gevallen engelen liet hij liggen. Hij kwam tot gevallen mensen. Hij kwam hen om als parelen of van goud te hechten aan zijn kroon. En let ook eens op welke wijze hij gekomen is. Wordt daarin zijn liefde ook niet geopenbaard? Kwam hij in deze wereld in koninklijke pracht, praal en majesteit, met een sierlijke lijfwacht? Nee, hij kwam in een zeer geringe gedaante. De plaats waar hij geboren werd, was een armoedige plaats. Geen koninklijke stad, maar Bethlehem, een vergeten plaatsje. Geboren in een stal, zijn wieg was een voederbak. De spinnenwebben waren zijn gordijntjes. De beesten waren zijn metgezellen. Hij stamde af van gering geworden ouders. Men zou gedacht hebben dat, als Christus in de wereld zou komen, het zou komen in de een of ander koninklijk paleis, als een achtenswaardig, heerlijke prins. Maar gans anders was het. Hij kwam van arme ouders, die slechts een paar tortelduifjes hadden om te offeren. Het gebruikelijke offer van armen. En zie eens waarom hij kwam. Opdat hij vlees en bloed zou aannemen wat ontluisterd was door de zonde. Hij werd geboren uit de maagd, opdat wij uit God geboren zouden kunnen worden. Hij nam ons vlees aan, opdat hij ons zijn geest zou kunnen geven. Hij wilde in een voederbakje liggen, opdat mensen in het gouden paradijs des hemels eeuwig zouden kunnen zingen. Hij kwam uit den hemel, opdat hij ons in den hemel zou brengen. Nu dan, gij kunt de conclusie trekken. Is het iets anders dan liefde? Tweede hoofdpunt. Zie hier de wonderlijke vernedering van Christus. Het woord is vlees geworden. O heilige vernedering, die de Zoon van God deed neerdalen in den buik van de maagd Maria, zegt Augustinus. O oneindige vernedering, dat Christus zich zou bekleden met ons vlees, een deel van de aarde die wij betreden. Dat Christus ons vlees heeft aangenomen, was een van de laagste trappen van zijn vernedering. Hij vernederde zich nog meer toen hij in de schoot van de maagd lag, dan toen hij aan het kruis ging. Want het was een groter wonder van vernedering voor God een mens te worden dan voor een mens om te sterven. Hij is de mensen gelijk geworden. Het was voor Christus een diepere vernedering om mens te worden dan wanneer hij eenmaal mens was om te sterven. Het is een diepere vernedering dan voor een engel om een worm te worden. Toen Christus ons vlees aannam, kwam er een voorhangsel voor zijn Godheid. O, het was wat voor hem, die God gelijk is, om de vernederd te worden en de gestaltenis van een dienstknecht aan te nemen. Hij, die om zo te spreken op gelijke voet met God stond, met een vader, de gelijke Godheid deelachtig, hij werd mens. En aan die ontluisterde menselijke natuur aan. Zoudt ge niet verwonderd mogen zijn? Was men altijd verwonderd wanneer de tempel van Salomo gebouwd werd, versierd en ingericht? Zou men niet veel meer verwonderd mogen zijn dat zulke oneindig goddelijk sieraad te aanschouwen is in zulk een eenvoudig, broos en vergankelijk lichaam? Ja, wat nog groter vernedering is, Christus nam niet alleen ons vlees aan, maar hij nam het aan zoals het op zijn minste is, met de schande overladen. Evenals een dienaar gekleed zou zijn als een edelman, terwijl hij van hoog verraad beschuldigd is. Behalve deze dingen heeft Christus ook zwakheden van ons vlees aangenomen. Er zijn twee soorten zwakheden die aan het menselijke lichaam onderworpen zijn. Er zijn zulke zwakheden die zondige zwakheden zijn, maar niet smartelijk. En er zijn zulke zwakheden die smartelijk zijn, maar die zijn niet zondig. De eerste zwakheden die zondig zijn, heeft Christus niet aangenomen. De zonden werden hem toegerekend. Die eerste zondige zwakheden, daarmee bedoel ik zondige gebreken, zoals hebzucht, eerzucht, liefde tot de zonde en dergelijke meer. Deze heeft Christus niet aangenomen. Maar hij nam wel de ontluisterde menselijke natuur aan in zwakheden en gebreken en smartelijke zwakheden, waarmee ik bedoel honger, vermoeidheid en droefheid, want mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe. Hij was eerst in zijn verstand en ziel en lichaam. Maar gelijk ik zeide, een nog lagere trap van Christus' vernedering was dat hij niet alleen vlees heeft aangenomen, maar dat hij in de gelijkheid van het zondig vlees kwam. Hij heeft geen zonde gedaan, maar hij werd zonde voor ons gemaakt. En daarom hij was gelijk aan een zondaar. Want hij liet al de zonden op zich liggen. Maar er leefde geen enkele zonde in hem. Hij is wel met de overtreders geteld en gerekend geweest. Maar hij heeft het niet bedreven. Wel nu, dit was dan de laagste trap van Christus' vernedering. Dat hij onder de vloek op de zonden bedreigd gekomen is. De rechtvaardige toren Gods, de vloek op de zonde bedreigt, dat hij dezelfde wilde op zich nemen, dragen, doordragen en wegnemen. En nu, mijn vrienden, zou het niet zijn een stof waar wij veel uit kunnen leren. En wel ten eerste dat we nederig behoren te zijn. Ziet dat Christus zichzelf vernedert. En zult gij hoogmoedig zijn? Een nederig kind des Heeren vertoont het beeld van een nederige Christus. Wel, mijn christenen, wees toch niet zo trots op je mooie veren. Hebt ge veel eigendommen? Hebt ge veel bezittingen op deze wereld? Wees er niet trots op. De aarde waarop ge loopt is rijker dan gij. Daarin zitten immers de mijnen van goud en van zilver. Misschien hebt gij lichaamsschoonheid, wees er niet trots op. Het is slechts een mengsel van wat lucht en van wat stof. Misschien hebt gij van God gaven en bekwaamheden en talenten ontvangen. Wees er niet trots op. Leef nederig. Lucifer, de duivel, heeft meer kennis dan gij. Misschien hebt gij, o genade, genade van God ontvangen. Leef nederig. Wees nederig in uw gedrag, in uw handel, in uw woorden, in uw wandel voor God. Wat hebt gij, wat gij niet ontvangen hebt? Zou het niet dwaas zijn trots te zijn wanneer men een ring aan zijn vinger kreeg die slechts geleend was? Gij hebt meer zonde dan genade. Gij hebt meer vlekken dan schoonheid. Zou ge dan trots zijn op uw genade en uw schoonheid, hoewel dezelfde zo klein is in vergelijking bij zulke grote gebreken? Is het niet zeer ongepast als men beleidt dat men een nederige zaligmaker wilt volgen en dat men met zulke hoogmoedig hart als een zondaar op aarde leeft? God haat zelfs de schijn van hoogmoed. God wilde in de offerande geen honing hebben. Deeg is weliswaar zuur, maar waarom mag er geen honing bij, volgens Leviticus 2? Omdat het meel, als men het mengt met honing, rijst en omhoog komt. Daarom mag er geen honing bij. God haat de schijn van hoogmoed. Het is beter gaven en vertroosting van de geest te missen zouden worden. Augustinus zegt, als God de engelen niet gespaard heeft toen ze hoogmoedig werden, meent u dat hij u zal sparen die slechts hoogmoedig stof zijt? Een tweede lering. Hier hebt ge een raadsel. God is geopenbaard in het vlees. De mens werd eens geschapen naar Gods beeld. Het was een wonder der wonderen in het werk der schepping. Maar hier hebt een groter wonder. God, de gelijkenis aannemend van een mens, is een veel groter wonder. Die grote God, schepper van hemel en aarde, neemt de gelijkenis aan van de mens. Dat de eeuwige vandaag geboren zou worden en dat hij die in de hemelen dondert, regeert en heerst. Dat hij daar neerligt, hulpeloos, schrijnt in een voederbak. Dat hij die de sterren gebiedt, borsten van een Maria zuigen zou. Dat een maag zou zwanger worden en de zoon een God zou baren. Het is een wonder aller wonderen. Uit een vrouw die hij zelf had geschapen. Dat de rank de wijnstok zou dragen. Dat de moeder jonger zou zijn dan het kind, is alles een wonder groot en nochtans gode behagelijk en betamelijk. Nog een lering. God geopenbaard in het vlees en mag voor ons een lering zijn om op die God te zien dat er bij hem geen onmogelijkheden zijn. Deze zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, zegt Gabriel in de tekst. Is zulks niet onmogelijk, van s mensen zijde? Wel leert hieruit dat God dingen tot stand kan brengen die binnen het natuurlijk gebeuren nooit voortgebracht zullen kunnen worden. God kan ijzer op het water laten drijven. Hij kan water uit een steenrots doen stromen. Vuur dat zelfs water in de greppel oplekt, kan hij scheppen. Het is natuurlijk dat water vuur uitblust. Maar dat vuur water uitblust en verteert, is bovennatuurlijk. Wat is er wat God niet kan doen? Zou voor mij enig ding te wonderlijk en te groot zijn? Omdat het wonderlijk en onmogelijk is in de ogen van dit volk, zou het voor mij en in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere. Hoe kan God met ons vlees verenigd worden? Voor ons onmogelijk, maar geen zins bij God. Alle schijnbare onmogelijkheden en alle schijnbare tegenstrijdigheden kunnen allen door God gemakkelijk worden opgelost. Zelfs Gods eigen kinderen zijn, als er tegenstrijdige of vreemde dingen gebeuren, geneigd om te zeggen, zou dat ooit goed kunnen komen?
Mozes, die een man Gods was, een van de helderste sterren aan het firmament van Gods kerk, die ooit geschenen heeft, was zelfs ook nog geneigd om bij een schijnbare onmogelijkheid de moed te verliezen. 600.000 man te voet, en zoudt gij die in een ogenblik kunnen spijzigen? Doch de Heere zeide tot Mozes, zou dan de hand des Heeren verkort zijn? Wat kan die God al niet, die Isaac voortbrengt uit een verstorven baarmoeder, en de Messias uit de baarmoeder van een maagd? O mijn beminden, laten wij toch leunen op de machtige arm des Heeren. Laten wij op hem hopen. Laten wij in hem geloven, te midden van alle schijnbare onmogelijkheden. Bedenkt, bij hem is niets onmogelijk. Hij kan uw hoogmoedig hart vernederen. Hij kan een kwijnende kerk weer oprichten. Hij kan geboren worden uit de maagd. O wonderdoend God, voor wie niets onmogelijk is. Maar zult gij zeggen, hoe kunnen we dat weten, dat Christus ook een gestalte in ons krijgt en dat we die Christus eren en dat hij het onmogelijke ook in ons hart mogelijk maakt? Wel, hieraan zou gij dat kunnen weten. Zijn er weeën voorafgaand aan de geboorte, zo is dat ook voor Christus in het hart geboren wordt. Dan zijn er eerst geestelijke weeën, angsten in het geweten en diepe overtuiging in het hart. Ze werden verslagen in het hart. Wel is waar, ik geef toe dat bij de nieuwe geboorte niet allen dezelfde weeën van droefheid en verootmoediging hebben. De een wel meer en de ander minder, maar allen hebben toch geestelijke weeën. Als Christus in uw hart geboren wordt, dan heb je diepe smart over de zonde. Christus wordt nooit geboren in het hart zonder smart. Velen danken God dat ze nooit enige beroering in hun gemoed en geest gehad hebben en dat ze altijd in rust geweest zijn. Maar dit is een slecht teken. Een tweede kenmerk. Toen Christus in de wereld kwam, is hij vlees geworden. Hebt gij ook een vlezen hart ontvangen? Voorheen was het een stenen hart. Een stenen hart is een hart wat God niet wilt zoeken en voor God niet wilt buigen en geen indrukken van God in zijn woord wilt opnemen. Harde metalen kunt ge niet indrukken als ge erop duwt. Na de nieuwe geboorte is er een vlezen hart. Het is vertederd. Het is gesmolten als was. God heeft daar zijn indrukken van zijn woord in. Een derde kenmerk. Christus werd ontvangen in de schoot van een maagd. Zo is ook uw hart, als gij in uw ziel geboren is, een maagdenhart geworden. Ik bedoel in oprechtheid en heiligheid. Zijt ge gereinigd van de liefde tot de zonde. Als Christus in uw hart geboren is, dan heerst de zonde daar niet meer. Dan is die overheersende liefde tot de zonde gebroken. Een vierde kenmerk. Als Christus in uw hart geboren werd, dan is het met u als in het natuurlijke geboorte. Dan is er leven. Dat levensbeginsel uit zich in de levensuitgangen der ziel. En dat wordt geopenbaard in begeerte naar voedsel. Als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. Het woord is als melk in de borst, zuiver, zoet, voedzaam. De ziel waarin Christus woont en een gestalte krijgt, begeert deze borstvoeding zeer. En nadat Christus al zo in het hart geboren is, wordt er een sterke beweging waargenomen om door de enge poort in te gaan en geweld te mogen doen op het koninkrijk der hemelen. Nu hierdoor kunnen we weten of Christus een gestalte in ons hart heeft verkregen. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van de lofzang van Maria, het tweede en het vijfde vers. Ziet hierom zullen mij alle geslachten vrij, welgelijk zalig achten, want onze God zeer goed, grote dingen nu doet, door zijn hand sterk in krachten. En wat er verder volgt in het vijfde van de lofzang van Maria. Ik wil ten laatste, mijn geliefden, eer dat ik mijn rede eindige, u vermanen om een vernederde Christus te volgen. En wel in de volgende zaken. Was de Heere Jezus zo beminnelijk van aard, en nodigt hij zondaren tot zich, en rommelen zijn ingewanden van medelijden met ons. Heeft hij zulke borsten om ons te voeden, zulke vleugelen om ons te dekken? Komt, laten we dan tot hem gaan. Heeft hij alles voor ons, laat ons dan alles verlaten en tot hem gaan. En laten we hem smeken of we van hem mogen leren ook zulke aangename gezindheid en gestalte te mogen ontvangen. gelijk hij zelf getuigd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Sommige mensen zijn zo barbaars, alsof ze familie zijn van de struisvogels. Komt men hem maar een weinigje te na, ze staan zo in vuur en vlam en ze ventileren alleen maar hun haat. Of men is als die twee mensen in het evangelie, komend uit de graven die zeer wreed waren. Och, mijn vrienden, laten wij toch Christus volgen in zijn zachtmoedigheid en nederigheid en vriendelijkheid. Laten wij dan bidden voor onze vijanden. Laten wij hen overwinnen door onze liefde. Christus betoonde in alles zijn nederigheid in het dienen van de zijnen. Gelijk hij getuigt niet gekomen te zijn om gediend te worden, maar om te dienen. De les die hierin ligt is dat wij moeten zoeken naar zelfvernedering. Van nature zijn we geneigd tot zelfverheffing. Wel, christenen, leert van Christus zelfvernedering. Zijn er geen redenen om nederig te zijn? Kijk eens in u, kijk eens onder u, kijk eens naast u, kijk eens boven u. Ik zei de eerst, kijk eens in u, wat ziet ge daar? Een bevlekte conscientie. Wat leeft er in uw hart? Zonden, begeerten, nijdigheid, driften. Te veel om op te noemen. Allerlei ongedierte krioelt daar. Onze zonden zijn zonder getal. Hebt gij dan geen reden om nederig te zijn? Kijk eens om u heen. Is er niet genoeg wat ons behoort te verootmoedigen? Wij kunnen andere christenen zien die in gaven en genaden uitmunten boven ons. Anderen zijn met vruchten van geestelijk leven beladen. En wat brengen wij voort? Laten we ook eens onder ons kijken. Is er dan ook niet genoeg om ons te vernederen? We kunnen de aarde zien als een beeld waaruit we genomen zijn. En waar we straks tot wederkeren. Stof zijnde zullen we tot stof wederkeren. Zullen we dan hier zo trots onze vaandels opsteken, alsof we hier eeuwig zullen leven? Laten wij ook eens boven ons kijken. Is er niet genoeg om ons te verootmoedigen? Als we naar de hemel opzien, daar is die grote God die hoovaardigen wederstaat. God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen heeft hij genade. De hoogmoedige mens is het doelwit waarop God zijn pijl mikt. Nooit mist die pijl zijn doel. Hij heeft een trotse Lucifer, den duivel uit de hemel geworpen. Een trotse Nebukadnezar van zijn troon. O, wees als Christus in nederigheid. Een volgende lering. Heeft Christus ons vlees aangenomen? Is gij ons gelijk geworden? Dat wij dan zoeken om hem gelijk te worden. Er staat van Christus, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Hij was met ijver vervuld voor de eer van zijn vader. Laten we hierin ook aan Christus gelijk zijn. Vol van ijver voor de waarheid Gods en voor de eer Gods. Wat de twee schitterende parels zijn aan de kroon des hemels. Ijver is voor een christen net zo noodzakelijk als zout voor een offer of vuur voor het altaar. Ijver zonder voorzichtigheid is onbezonnenheid. Maar voorzichtigheid zonder ijver is slechts lauwheid. Zonder ijver zijn onze godsdienstplichten bij God niet aangenaam. Ijver is als hars voor de snaren. De luit maakt zonder dit geen goede klank. Een volgende lering. Wees als Christus in het minachten van de wereld. Toen Christus ons vlees aannam, kwam hij niet in hoogmoed des vleeses. Hoewel hij rechtstreeks van koningen en edelen afstamde, had hij nederige ouders. Christus begeerde geen eretitels. Hij verkoos liever te hangen aan een houten kruis dan hier op aarde een gouden kroon te dragen. Zijn opdracht bestond niet in het optreden als een rechter in gerechtszaken. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Laten we dan hem gelijk worden. Laten we de wereld verloochenen en verzaken en heilig voor God leven. Een volgende lering: wees als Christus in al uw wandel. Laten we hem gelijk zijn in een heilig leven. Geen enkele verzoeking had vat op hem. Voor Christus was een verzoeking als een vuurvonk op een marmeren pilaar. Het glijdt er vanzelf af. Och, dat het ook voor ons mogen gelden. Dat we de verzoekingen niet toe zouden lachen. Maar dat we ze in de genade Gods mochten weerstaan. Laat ons dan oprecht leven. Laat ons getrouw en eerlijk handelen. Laat ons onze beloften houden. Laat ons godvruchtig zijn in de godsdienst en onberispelijk in ons leven. De laatste vermaning: als Jezus Christus zich zo diep voor ons vernederd heeft, wat voor hem toch een vernedering was, daar stof met goud vermengd werd. Als gij zich dan zo diep voor ons heeft willen vernederen, laten wij dan gewillig zijn om ook voor hem vernederd te worden. Roep God ons om een kruis te dragen, dat we het met lijdzaamheid mogen verdragen. Dat we verblijd mogen zijn dat we waardig geacht worden om smaad te lijden voor de naam en de zaak van Christus. Als wij onteerd worden om Christus wil, dat het een blijdschap mag zijn. Het is een goed gezegde van Augustinus: zij die afbreuk doen aan de naam van een kind van God, vermeerderen alleen maar zijn beloning. Terwijl men zijn goede naam lichter maakt en die zwart maakt, maakt men zijn kroon zwaarder en schitterender. O, was Christus zo vergenoegd zichzelf te vernederen voor ons. O, dat wij dan ook voor elkander ons mochten vernederen. En dat wij ook elkander mogen dienen in de vreze Gods. Welaan dan mijne beminden, zulks doende, zo levende, Christus navolgende, zo zult ge te wachten hebben een koninklijke heerlijkheid, hier reeds in dit leven, een koninklijke waardigheid en voorrechten tot in de eeuwigheid. In de staat der rechtheid waren we geschapen naar Gods beeld, maar nu Christus onze natuur heeft aangenomen, zijn we één plank met God geworden. Onze natuur, onze menselijke natuur, is verheven boven de natuur der engelen. Hij is met Christus in den troon. Nu Christus onze natuur heeft aangenomen, heeft hij ons in een nauwe betrekking tot hem gesteld, nauwer dan de engelen. De engelen zijn wel zijn vrienden, maar de gelovigen zijn zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been. We zijn leden van hem en we zijn elkanders leden. Terwijl we dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons dan in nederigheid wandelen, volleindigende de heiligmaking in de vreze Gods, totdat wij eindelijk in de eeuwige zaligheid en heerlijkheid met onze dierbare Heer en zaligmaker zullen opgenomen worden, om eeuwig het beeld Christi gelijkvormig te zijn. Amen. Eindigen met dankzijn. Och, Heere, zou u er een klein beginseltje van willen geven? We moeten er nog aan beginnen. Maar u zou een begin kunnen maken. En dat zou een gezegende vrucht zijn als dat in deze dag zou gebeuren. Dat u een goddelijk begin kwam maken, dat we aan uw voeten mogen komen. Om door u geleerd en geleid en bestuurd en onderwezen te mogen worden. In de kinderlijke vrees van uw heilige naam te mogen leven, handelen en wandelen. Verzoend aan de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijs ons uw genade. En in de middag mocht u het woord willen zegenen, vergezellen met goddelijke kracht in het voorgaan willen helpen. Uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. De slotzang is van de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een zaligmaker rein, alle volkeren gemeen die aannemen zijn leren. Een licht schijnende klaar, de heidenen een paar en ook Israëls ere. Tweede van de lofzang van Simeon. De preek was van Thomas Watson, eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer, drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.